Welkom bij de podcast Ethische AI. De podcast waarin Ben de Jong en...
Gijs van Dinter.
Het gesprek aangaan over ethisch gebruik en inzet van AI binnen je organisatie. En vandaag nemen wij de eerste aflevering op. En hierin gaan we onszelf introduceren. Dus dat jullie een beetje weten naar wie je eigenlijk luistert. Waarom we de podcast opnemen, daar gaan we het over hebben. En ons eerste onderwerp is dat er steeds meer startersbanen lijken te verdwijnen. Dus daar gaan we het ook over hebben. En Gijs, wil jij eens wat vertellen over hoe wij elkaar hebben leren kennen, wie jij bent, wat je doet met AI, waarom je dit interessant vindt? Vertel het allemaal.
Nou, wij zijn al levenslang vrienden sinds de kleuterschool, denk ik. Ja? Zo voelt het in ieder geval.
Ja, zo voelt het wel. Zeker. Ja.
Nee, wij kennen elkaar al een tijdje via een andere podcast die ik opneem met iemand anders, maar daarbij ook al een paar keer te gast geweest.
Ja.
Over een heel ander onderwerp, dus dat, daar gaan we het nou niet over hebben, maar...
Luie Friet heet het.
Luie Friet heet ook, het, ja. Als je interesse hebt, kun je die even googlen. Ja, ik werk als product owner bij Synaction en ik ben ooit begonnen als data scientist, heb ook AI gestudeerd. In de goede oude tijd, toen er nog helemaal geen large language models bestonden en neurale netwerken net opkwamen. Mm-hmm. Ja, en ik werk nu vooral veel met datagedreven oplossingen en ook deels met machine learning en voorspellingen. En ja, ik denk, wat mij betreft, is dat ook meteen de aanleiding voor de podcast, ook voor ons beiden, omdat ik ook merk dat heel veel klanten echt moeite hebben met de ethische aspecten van AI en eigenlijk niet te weten hoe ze daarmee om moeten gaan of hoe ze daarover na kunnen denken of een beleid op kunnen formuleren, et cetera. Dus vandaar dat ik het idee wat ontsproten is uit een van onze vele gesprekken om er wat meer mee de diepte in te gaan ook.
Precies, ja. Nou, mijn naam is Ben de Jong. Ik ben product en service designer bij Unplug. Dat is een ontwerpbureau in Amsterdam, onderdeel van Maker Street. En ik heb een ontwerpachtergrond, dus ik ben in 2020 afgestudeerd van de TU Delft, industrieel ontwerpen en design for interaction gedaan. En ik doe de afgelopen jaren veel met generatieve AI en ik krijg nu ook, ik werk nu voor een grote overheidsorganisatie die is aan het kijken is hoe ze AI in hun chatbot kunnen integreren. En ik krijg wel regelmatig de vraag van, we willen iets met AI, maar we weten niet wat. Er is iets met AI, we moeten daar iets mee doen. En ik vraag me ook wel veel af van, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Waarom doen we dit überhaupt? Waarom doen we zoveel met AI? En wat is goed om te doen? En daar hebben wij het dus veel over. En die ethiek, daar gaan we graag een dialoog over aan. Want jij ziet ook veel bij organisaties dat ze een manifest opstellen of een keynote spreker laten komen over ethiek. Ja. En dan is het zo, check, dan is het afgevinkt.
Afgevinkt,
toch?
Ja. Ja, en ik merk dat dat in de praktijk helemaal niet werkt. Dat mensen er ook echt mee worstelen en meestal in zichzelf een dialoog zitten te voeren van, is dit nou wel handig?
Yeah.
En ja, weet je, wat mij betreft, en dat is ook wel wat we in deze podcast willen voorleven of laten zien, is dat je ethiek is een soort continu proces wat naast je normale werk draait. Dus bij alles wat je doet, moet je blijven denken over ethiek. En ik mag hopen dat dat in alle vakgebieden zo is.
Wat? Moet dat? Moet je dat doen?
Ja, dan moet, ja. Dat is verplicht. niks hoeft natuurlijk, maar... Het lijkt mij belangrijk, zeker als het over persoonsdata gaat en zo'n grote impact heeft als AI op het leven van mensen.
Ja.
Maar goed, ik mag hopen dat dat in veel meer sectoren gebeurt, zoals in de zorg, bij gemeentes, eigenlijk overal in het onderwijs. Ethiek zou eigenlijk iets zijn wat je gewoon moet belichamen bijna. En die dialoog van hoe voer je die nu en wat komt erbij kijken, dat is... denk ik wel iets wat we in deze podcast ook willen laten zien. Van oké, zo voer je die ongeveer. En dit zou je dus continu moeten blijven doen.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dus laten we hem gaan voeren, die dialoog. is AI goed?
Nee.
Oké, klaar.
Nou, dat is wel een leuke vraag trouwens. Jij gebruikt AI natuurlijk veel, maar wat vind je ervan?
Nou ja, ik vond het, nou, toen het net kwam, ChatGPT kwam in, wanneer was het? 21, 22 of zo. Vond ik het echt vet, echt super vet. Gewoon echt zo, holy shit, een soort magie gewoon. Vond ik het echt heel gaaf. En ik heb sindsdien ook heel veel toepassingen mogen aanschouwen en mogen ontwerpen. En ik ben er over het algemeen, zie ik het als best wel positief. En dat je er echt heel veel mee kunt bereiken. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel van ja, het versnelt heel veel. En het maakt heel veel dingen efficiënter en sneller. En ja... is dat nou wat we willen, zeg maar? Ik vind die uitspraak, vertraging is verrijking, vind ik ook wel heel, heel waar. En we lijken allemaal in een soort race te zitten. En waar we eigenlijk naartoe gaan, dat weet niemand, volgens mij. En ik vind het leuk om met jou daarover te filosoferen. En jij hebt ook altijd wel echt hele mooie inkijken. En jij bent ook iets... Nou, wat vind jij ervan? Jij bent ook wel wat kritischer, volgens mij.
Ik ben wel AI-kritisch, ja. Ja.
Ja.
Ik heb er in het begin... we zijn inmiddels onderdeel van Visma. En die hebben gewoon een eigen ChatGPT draaien. Dus ik heb er in het begin wel wat mee geëxperimenteerd. En daar word ik wel vanuit Visma... aangemoedigd om AI te gaan gebruiken.
Yeah.
Maar ik ben van large language models in specifiek ben ik niet zo onder de indruk. Wel technisch gezien, want het is wat jij ook al zei, het is ontzettend bijzonder dat dit technisch kan. Maar van de kwaliteit van de antwoorden ben ik niet zo onder de indruk.
Nou, komt door je prompt, zeggen ze dan. komt door wat je erin stopt.
Nee, maar het is getraind op het internet. De bulk van het internet is gewoon duizend in een dozijn troep.
Dat is mijn mening. Ja.
Maar ja, de echt inspirerende dingen haal ik er niet uit. Dus
nee.
Dus dat is een van mijn grote kanttekeningen, dat het voor duizend in een dozijn taken handig kan zijn.
Ja.
Maar als je iets dieper wil graven of verder wil kijken dan je neus lang is, dan heb je in mijn optiek... Ik heb er nog niet heel veel uitgehaald waar dat ik nou echt wat aan had of zo.
Nee.
En ik vind er van alles over te zeggen, over het stroomverbruik ten opzichte van wat het dan teruglevert. Ja, ik denk niet dat het per saldo een verbetering is eigenlijk, op veel gebieden dan. Ja.
Nou ja, het onderwerp voor deze eerste aflevering is dat er veel startersbanen verdwijnen. Of dat in ieder geval, nou ja, ik heb wat feitjes opgezocht. Dat Randstad ziet dat er sinds 2024 een daling is van 29% van de vacatures voor starters. En het CBS zegt ook dat een groter deel van de 15 tot 25-jarigen werkloos is. Even kijken, 9,1%. En in november 2025 was dat het hoogste percentage in 4 jaar tijd. Nu denk ik ook van ja, 15 tot 25, toen had ik ook geen baan, zeg maar. Ja, ik werkte er wel bij. Maar goed. Maar in ieder geval zegt ook Dario Amodeo, die CEO van Anthropic, die zegt ook dat binnen 1 tot 5 jaar zijn voorspelling is dat de helft van de startersbanen in de zakelijke dienstverlening gaan verdwijnen.
Ja.
En in gesprek met Demis Hassabis, die CEO van Google DeepMind. Ja, die zag als zij als oplossing van nou, dan moet je eigenlijk ook geen startersbaan hebben. Of je moet in ieder geval geen stages gaan lopen, maar ga gewoon alle AI-tools die er zijn, ga die je eigen maken. En ga met alle gratis AI-tools spelen en word gewoon heel AI-literate. Kan er heel goed mee omgaan, zeg maar. Nou, daar is vanaf. We hebben het er al een beetje over gehad, over de telefoon. Maar hangt bij ethiek, als je kijkt naar of iets goed is of niet, hangt het heel erg van het frame af. Hè? Kan je daar wat meer over vertellen van hoe je kadert, zeg maar? Dus,
je moet een kader kiezen om het ethische gesprek te kunnen voeren. En dat kader, vallen meerdere dingen in. Kijk, als je het kader bijvoorbeeld zet qua mensen op alleen jezelf, dat is heel makkelijk, want dan kun je gewoon kijken wat voelt voor mij goed en dan ga ik dat gewoon doen, hè, voor mij goed.
Ja, ik ben een starter en ik kan geen baan krijgen. Nou ja, dat is vreselijk, slecht.
Voelt niet oké.
Ja.
En als jij CEO bent van een bedrijf en je bent vooral gericht op winstmaximalisatie en je haalt het kader alleen op het bestuur en de aandeelhouders,
ja.
Ja, dan is het ook redelijk makkelijk te voeren. Want dan is alles wat het bedrijf efficiënter maakt en zorgt dat je meer overhoud onder de streep, is goed.
Precies.
Alleen, je kan het kader ook oprekken naar de hele realiteit. En dat is veel te groot, weet je wel? Want dan kan je het niet meer verzinnen.
Dat is eigenlijk geen kader dan.
Nee, basically niet, nee. En tegelijkertijd, hoe groter je dat kader ook maakt... stel je pakt je hele bedrijf erbij, alle medewerkers... nou, dat is nog wel te overzien en die kun je ook allemaal betrekken bij die dialoog. Mm-hmm. Maar je wil denk ik ook je klanten erbij hebben.
Ja.
Maar hoe verder je dat kader rekt, hoe minder zich iedereen erin herkent... en hoe minder het draagvlak ook wordt. Dus dat is continu een afweging.
Ja.
Wil je een ethisch beleid hebben, dan moet er ook draagvlak voor zijn... want anders gaan mensen het sowieso niet uitvoeren.
Ja.
Dus dat is continu de afweging.
Ja, dus je moet kijken waar je dat kader stelt dan. En...
Ja, wie vallen er allemaal binnen? Dus wat is je scope daarin? En ook qua tijdspad. Als je alleen naar morgen kijkt, nou, dan is het direct doen, die AI.
Ja.
Maar kijk je 10, 15 jaar verder en je zou bijvoorbeeld in dit geval alle... juniorbanen schrappen, zeg maar. En dan heb je over 15 jaar, als alle seniors met pensioen zijn... en de mediors zijn dan senior geworden... dan heb je niemand meer, heb je alleen nog maar seniors in dienst.
Ja, en AI-agents dus.
En AI-agents, ja. En op een gegeven moment gaan die seniors met vakantie en met pensioen... en dan heb je niemand. Hè? Dus,
ja, maar dan runt je bedrijf gewoon door op AI-agents. Dus.
Ja, en dan word jij ook aan de kant gezet en dan heb je geautomatiseerde winstmachine. Nou, dat klinkt fantastisch.
Ja, op zich. Als ik,
als een soort geldboom.
maar dan is dus de vraag, is dat dan niet goed als je dan een soort geldboom hebt? Want dat is wel wat er heel veel gebeurt nu. Volgens mij zijn er heel veel mensen die AI-agents voor zich hebben draaien, die ook op de crypto-markt voor ze handelen en zo.
Ja.
Best relaxed, lijkt me, op zich.
Nou ja, dat hangt van je scope af, zeg maar.
Ja, precies.
En dat is dus het interessante van een ethische dialoog. Afhankelijk van je scope, ga je er meer of minder over nadenken.
Ja.
En de vraag is ook... Kijk, AI is natuurlijk heel complex. Dus je maakt sowieso weer een extra laag complexiteit over je bedrijf heen. Waardoor de risico's groter worden. Want hoe complexer, hoe meer risico dat er wat misgaat. En ik denk wel dat als jij geen mensen meer hebt die het kunnen checken... en nog feeling houden bij, klopt dit wel wat hier gebeurt überhaupt? Mm-hmm. Dat is bij programmeren door AI. Of andere taken doen door AI. Ja, je moet dat wel blijven checken. Anders krijg je een toeslagenaffaire. Krijg je het fraudedebakel bij de gemeentes, weet je wel? Dat iemand als fraudeur wordt gelabeld.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat er altijd een mens in de loop nodig is... die ook het gevoel blijft hebben. Want ethiek is uiteindelijk een gevoel wat je hebt. Hè? Slaap ik hier lekker op? Klopt dit voor mij?
Ja.
Voelt dit goed binnen de scope die we hebben gekozen?
Mm-hmm.
Ja, ik denk niet dat je daar zonder kan. Ik zie een AI nog niet 1, 2, 3 een goede ethiek. Die kan het wel faken, maar die voelt het niet daadwerkelijk. En ik denk dat daar wel een essentieel verschil zit.
Ja. Ja. Ja, dus ethiek is uiteindelijk gevoel. Is eigenlijk ook wat je zegt dan. Dus.
Ik denk dat het daar uiteindelijk wel op neerkomt. Ja, voelt dit oké? Okay? Slaap ik hier lekker op wat ik nu aan het doen ben?
Ja. Ja.
Toch? En, of zie jij dat anders?
Nee, ik zie dat ook wel zo. Ik denk dat je niet zwart-wit kunt zeggen of iets goed of slecht is. Ik denk dat... Blank even.
Nou ja, het is ook wel heel complex, hè. Het is echt, er komt best wel veel bij kijken bij ethiek. Nou, wij doen ook voorspellingen in onze dashboards. Wij doen veel dingen voor bijvoorbeeld onderwijs en gemeentes en zorg. En... We hebben bijvoorbeeld besloten als team, want wij voeren al heel lang die ethische dialoog, wij weigeren te voorspellen op persoonsniveau.
Ja.
Dus als jij een voorspelling wil, gaat meneer Jansen over een jaar uitvallen, ik noem maar wat, dat soort dingen kun je uit data halen.
Ja.
Dat doen we gewoon niet. En dan zou je zeggen, nou, mooi afgevinkt en een klant zegt, ik wil dat wel. Dan zeggen wij, nou prima, moet je met anders zoeken, gaan we niet aan beginnen. Mm-hmm. Maar wat nou als wij voorspellingen doen op groepsniveau... maar er zitten maar 2 leraren, ik heb het even over scholen... 2 leraren van 60 plus in die groep.
Ja,
Henk en Thea. En Henk is al vaker ziek geweest en Thea niet. Ja, dan weet je ook al over wie het gaat.
Ja, precies.
Dus wij zijn ook de hele tijd aan het kijken, oké, wat vinden wij een ethische groepsgrootte om terug te laten komen in een visual of in een grafiek?
Ja.
Hoe groot moet de groep zijn, willen wij daar een voorspelling op durven doen? Ondanks dat je hem uit data van een hele grote bulk wel kunt halen.
Ja.
Ja, dat zijn allemaal vragen waar wij continu over blijven praten, want die dingen blijven terugkomen.
Ja, precies. Hebben jullie dat dan ook vastgelegd in een soort manifest of iets van een document? Of?
Nou, dat is interessant, want dat heb ik in het begin wel gemaakt. Ik dacht, we gaan een manifest schrijven. Dus ik druk aan typen en met het team in discussie en dan schreven we dat allemaal op.
Ja.
Alleen, zeker in de datamarkt, maar ook in de AI-markt, dat gaat zo snel.
Ja.
Dat mee dat dat manifest af is, heeft de techniek je alweer ingehaald.
Ja.
Dus we zijn daarmee opgehouden. En daar is eigenlijk een soort continue ethische dialoog voor teruggekomen, die we gewoon blijven voeren. Want iedere keer als wij een feature ergens aan toevoegen, ik ben als product owner, ben ik verantwoordelijk van, gaan we die bouwen, ja of nee? Mm-hmm. Maar daar nemen we ook mee, is dit ethisch om te doen, ja of nee? En niet van, nee, dat knopje moet groen. Maar wel als het iets is wat iets voorspelt over mensen of waar mogelijke risico's aan zijn op dat gebied.
Ja.
Willen we dit?
Ja, en stel nou al je klanten willen dat je die voorspellingen op persoonsniveau gaat doen. Ja. En jullie zeggen, nou, ga maar naar iemand anders. Nou, ze gaan allemaal naar iemand anders.
Ja.
Wat doe je dan?
Andere baan zoeken. mooie kartonnen doos uitkiezen om onder te gaan wonen.
Ja, ja.
Nou ja, nee, voor mijzelf, maar dat is puur persoonlijk. Collega's mm-hmm. moeten voor zichzelf spreken. Maar ik doe het gewoon niet, want ik vind het gewoon echt niet ethisch. En dan kan de klant van mijn apartment directeur, die staat hier helemaal achter trouwens, maar stel dat hij ook zou zeggen, het moet. Ik doe het gewoon niet. Ja. Echt niet, nee.
Dus jij bent goed?
Nou, dat weet ik niet, maar ik wil me wel bij mijn eigen... Nee, ik ben helemaal niet goed. Ik denk dat
dat altijd een... Jawel. Nee, maar je bent er mee bezig. Dat is gewoon... En je blijft bij je standpunten, volgens mij. Is dat goed om te doen?
Maar hoe zou jij dat aanpakken? Want stel, jij kan met een goede prompt... kun je die chatbot die je aan het maken bent zo... laten praten dat mensen die het raadplegen een bepaalde kant op worden geduwd, zeg maar, die goed uitkomt voor de organisatie.
Ja.
Wat zou je dan doen?
Ja, als dat kan, zeg maar. Het is natuurlijk een overheidsorganisatie waar ik ook voor werk en zij willen natuurlijk betrouwbare en onafhankelijke en relevante informatie geven en... Het is heel extreem streng, zeg maar, dat bij large language models, bij zo'n RAG heet dat dan, wat ik bouw, Retrieval Augmented Generation, dat die op basis van bronnen, dat die een bepaald antwoord genereert. En daar is bij een gewone RAG, bij een hele basis inrichting, zeg maar, is een hallucineert dat zo'n 16-30% bij kritieke vragen. Zeg maar, dus dat is extreem veel. Maar dat is natuurlijk bij zo'n overheidsorganisatie zijn daar super strenge richtlijnen voor. En is het ook een soort experiment wat we nu aan het doen zijn. Om te zien of het gaat werken. En zeker de overheid, nou, dat wordt door belastinggeld betaald. Dus dat moet heel ethisch zijn, zeg maar. Maar wat ik wel er goed aan vind, is dat het dus steeds meer... antwoorden en relevantere antwoorden kan gaan geven. En dat er nu worden er heel veel vragen gesteld in de chatbot, waar die dan loopt die een bepaald pad af en dan is er uiteindelijk geen antwoord op, of dan is het toch niet relevant. En ik ben nu aan het kijken hoe je dat zo veilig mogelijk in kunt richten. Maar ik, wat was je vraag ook weer?
Dat is een hele mooie beschrijving van hoe goed jij bent in je werk.
Ja, maar, dank je.
Dat is ook belangrijk.
Ja, moeten we ons wel even goed neerzetten, zo'n eerste aflevering. Hè?
Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Nee, maar stel dat je nu mensen een bepaalde hoek in kan duwen. Hè? Ik weet dan niet of dat bij deze chatbot überhaupt een ding is, maar...
Ja, nou ja, meer verkoop zou dat dan vaak zijn,
bijvoorbeeld. Of in ieder geval, kijk, een overheidsorganisatie heeft ook bepaalde targets. Die moeten hun budgetten voor het volgend jaar ook weer veiligstellen door bepaalde dingen te behalen. En je kan dat manipuleren met die chatbot. Zou je dat doen?
Ja, ik heb dat niet zo duidelijk voor mezelf vastgesteld, ja. Maar dat, misschien moet ik dat wel doen. Maar ja, het ligt er ook aan wat dat dan is, wat die doelstellingen dan zijn, denk ik. Als dat helemaal niet schadelijk is voor de eindgebruiker, voor de klant, dan zou ik dat wel doen, ja, denk ik. Maar het ligt er helemaal aan wat het is.
Ja.
Dus ja. Ja, moeten we eigenlijk een voorbeeld hebben. Ja.
Ja, ik heb zelf een... komt ineens me op, hoor. Ik heb voordat ik weer in de ICT kwam, heb ik een tijd voor mezelf gewerkt. En ik gaf onder andere training in communicatietechnieken. Mm-hmm. En op een gegeven moment waren we bij een grote gemeente. En daar hadden we echt, ik geloof iets van 10 teams en 3 dagen per team. Dat was echt een gigantische klus. En dat ging dus over... burgers die vragen een traplift aan voor de WMO of iets anders, weet je wel. Een bepaalde hulpvoorziening. En er was gewoon weinig budget. Dus die pot was snel leeg, dus ze moesten heel kritisch zijn. En mensen moesten het in principe zelf proberen op te lossen. En ze wilden alleen degene overhouden die het echt niet zelf konden.
Ja.
Oké, fair. En wij moesten dus die WMO-consulenten trainen in... hoe voer je nou een gesprek... een motiverend gesprek waarbij je de mensen helpt om te kijken naar... hey, heb ik ook zelf de oplossingen in huis in mijn eigen netwerk om dat op te lossen?
Mm-hmm.
En op een gegeven moment komt na het einde van die 3 dagen... komt een consulent naar ons toe en die zegt... joh, ja, het werkt. Ik vind echt fantastische technieken, maar ik ga het dus niet doen.
Oké,
interessant, vertel.
Yeah.
Nou, zei ze, ik word afgerekend op het aantal aanvragen dat ik afhandel. En als ik met jullie technieken in het gesprek iemand weer naar buiten laat gaan met zijn eigen oplossing, dan dient hij geen aanvraag in.
Betere beoordeling als ze meer WMO-aanvragen afhandelde.
Ja, en op deze manier ging haar aantal aanvragen naar beneden.
Ja.
Nou ja, dan kom je dus ook in een ethisch dilemma als consulent. Ga ik dan maar gewoon mensen toch een aanvraag laten indienen voor iets wat ze dus waarschijnlijk niet gaan krijgen?
Ja.
Of ga ik mensen die het zelf kunnen oplossen toch iets geven waar dan andere mensen die het echt nodig hebben dan naar buiten de boot vallen?
Ja, dus zo, precies.
Maar die manager moet ook in een ethisch, die zit ook in een ethisch dilemma, want die moet eigenlijk zijn hele beoordelingsstructuur gaan veranderen. Mm-hmm. Wil het nog ethisch passen met het hele werkproces?
Ja, precies.
Dus de scope van deze consulenten was heel klein. En de scope van de manager was heel klein. En we zijn dus ook in gesprek gegaan met hun. Joh, deze scope moet groter. Want op deze manier loopt alles aan alle kanten vast. Omdat iedereen alleen maar in zijn eigen kleine scope zit. Ja, en dan krijg je ethiek die aan alle kanten in conflict is met elkaar.
Is dat ook hoe je dat gesprek toen bent aangegaan met hun? Van jullie ethische scope moet groter?
Of ja, ik heb het niet zo genoemd. Maar dat was wel waar het op neerkwam, ja.
Ja, wauw, ja. Dus als iedereen zijn eigen scope of een hele kleine scope heeft en alleen maar voor zijn eigen belang gaat, dan komen we niet verder, denk ik. Kom je niet verder als organisatie en als een maatschappij ook niet.
Nou, dus even terugkomend op die startersbaan. Ik denk als jij een mooie demo krijgt of een of andere presentatie als bestuur en je denkt, nou, dit gaat over AI en hoe efficiënt dat gaat niet worden. Er komt een of andere marketinggast van een of andere AI-bureau, die komt naar je toe en die zegt, wow, dit kan allemaal superveel efficiënter.
Yeah.
De helft van de startersfuncties kan gewoon weg, joh, vette kostenbesparing. En jij denkt, nou, check, doen. Terwijl je niet het gesprek aangaat met je werknemers en zo'n dialoog voert van, joh, wat betekent dit nu voor onze organisatie als we dit gaan doen? Hoe zien jullie dat?
Yeah.
En je hebt daar echt een dialoog over met elkaar. Ja, dan gaat het natuurlijk mis. Daar kun je donder op zeggen. Ik denk dat het is zo belangrijk om continu met z'n allen die dialoog overal te kunnen voeren.
Ja, maar is dat dan? Ja, maar het gaat ook snel allemaal. En er is beperkte tijd en er is beperkte budget. En zeg maar. Wat dan een vraag is die in mij opkomt, op wie zijn geld gaan we dat gesprek voeren, zeg maar. Dat is ook het lastige, dat is met veel maatschappelijke transitievraagstukken, volgens mij, is dat er niet één, single owner, hoe zeg je dat nou? Mijn vrouw komt uit Canada, voor de luisteraars, dus ik praat veel Engels thuis, dus ik heb allemaal, en zij zit ook in het systemic design. Maar even een zijspoortje. Maar er is geen één product of geen eigenaar. Niet één eigenaar van het probleem, nee, zeg maar. En dat is ook bij ethiek natuurlijk zo. Dus je moet er samen moet je eruit komen in dialoog. Precies. Je moet met elkaar het gesprek aangaan. Anders dan gebeurt er niks. Kom je ook niet verder, zeg maar. Nee. En dat is wel echt heel complex, want vaak worden dingen heel erg versimpeld en krijgen bepaalde partijen of één iemand krijgt bepaalde verantwoordelijkheden. Maar je kan niet één iemand verantwoordelijk maken voor ethiek. Iedereen moet dat zijn.
Ja, exact.
Ja.
Ja, je kan geen ethics officer hebben. Mits het iemand is die als taak heeft om die dialoog gaande te houden binnen de organisatie.
Juist.
En met iedereen gaat praten door alle lagen van het bedrijf heen, dan wel.
Ja.
Maar niet als zijnde, jij zit in je torenkamer, gaat samen met ChatGPT een ethisch manifest even uitwerken. Ja. Dat gaat natuurlijk niet worden.
Ja, op dag 1 van je werk, ik wil een ethisch manifest. En dus mail hem automatisch naar alle medewerkers. Ja, dat is een andere, als je zo'n manifest opstelt en dat van bovenaf oplegt, ook, dan is het, voelt het ook niet alsof het vanuit mensen zelf komt.
Nee, dan heb je nul draagvlak.
Maar wat je dus wel kunt doen, als je dit aan het luisteren bent, wat je dus wel kunt doen, is dit gesprek starten. Is gewoon het eens een keer hebben met je collega's over, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En is dit eigenlijk wel... wat zijn vragen die je dan moet stellen aan je collega? Wat denk jij?
Nou ja, als je een specifiek onderwerp hebt, je hebt een product of een werkwijze of iets dergelijks van, wat vind jij hier eigenlijk van? Weet je, hoe voelt het voor jou om dit zo te doen? Past dit bij wie jij bent als mens? Wil je dit in de wereld zetten?
Ja.
Voelt het ethisch? Dat is wel een hele simpele vraag. Denk je hier wel eens thuis over na? Van, is dit eigenlijk wel oké wat ik aan doen ben? Of...
Ja, precies. Ja. Ik denk daar best veel over na, ja. Maar ik vind het toch... Ja. Ik merk dat ik het dan toch moeilijk vind om met collega's daar het gesprek over aan te gaan, omdat iedereen zo veel projecten zit en zo weinig tijd heeft, zeg maar. Dus als je dan iemand opbelt en daarover begint, dan is het, kunnen we dit een andere keer doen? Dan...
Dat is denk ik het grote gevaar van het efficiëntiedenken. Alles is zo efficiënt dat we echt helemaal geen tijd meer overhouden.
Ja, maar dat is ook, dat vraag ik me dus over. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Want je leeft altijd in het nu. Er is in principe, daar gaat jouw andere podcast, Luie Vriet, over, non-dualiteit, over dat alles al heelheid is. Dus dat je eigenlijk... Je kunt wel promotie maken of vooruit gaan of veel winst boeken, maar dat is ook een tijdelijke rush, geeft dat dan.
Ja, het is een dopamine shotje, maar het vervult je nooit 100%, zeg maar. Dat.
Ja, precies.
Dat efficiëntiedenken, dat is natuurlijk de fantastische marketingstrategie, hè? De grote belofte aan de toekomst. En de AI-bedrijven die nu opkomen, dat is ook hun grote verkoopargument. Alles wordt er ontzettend efficiënt door.
Ja, precies.
Maar als je daarover gaat praten met elkaar, ik denk dat iedereen wel soort van het gevoel heeft dat hoe efficiënter het wordt allemaal, hoe drukker we het hebben. Onze agenda zit er tot aan de nok.
Gek is dat, hè? Ja, gek is dat.
Ja, maar er zit toch een patroon in dat je denkt, het zou de bedoeling moeten zijn dat alles veel efficiënter wordt, waardoor ik en jij en iedereen heel veel tijd overhoudt voor schilderen en een praatje maken en een ommetje lopen.
Precies.
Maar dat is dus absoluut niet het geval. Het tegendeel is aan de hand.
Nee, ja.
Dus die marketing bullshit, dat is het, die klopt helemaal niet. En dat wil niet zeggen dat je dus geen AI zou moeten gebruiken. Alleen je moet wel goed bedenken, helpt dit ons nou echt verder? Of zitten we nou gewoon als kippen zonder koppen op de efficiëntie, het hamsterrad? En zijn we na 85 rondjes, we rennen wel steeds harder in dat rad, maar we komen nog steeds niet van onze plek af.
Ja, en het rad gaat steeds sneller draaien ook.
Ja, je wordt er heel moe van, maar...
Ja, dus dan kun je dus ook zeggen van in plaats van die efficiëntie of de, minder AI gebruiken en efficiëntie of niet per se efficiënter worden, zo kom ik moeilijk uit mijn woorden, kun je ook zeggen, we gaan gewoon meer schilderen met z'n allen en gesprekken voeren. Maar dat gebeurt weer niet, want de concurrent die gebruikt wel AI en die is veel sneller.
Maar de kwaliteit is misschien wel veel lager.
Ja.
Maar dat is dus ook de scope die je hebt. Als je alleen, 2 boekjaren vooruit kijkt, ja, dan moet je zeker AI gaan gebruiken. Maar als dat betekent dat jouw producten steeds slechter worden en het afgeleverde werk wordt steeds slechter, kijk maar naar de studenten in het onderwijs. Leraren klagen daar nu echt over dat de kwaliteit van werkstukken is drastisch naar beneden gegaan, omdat iedereen het in ChatGPT mikt.
Ja.
En er komt gewoon zooi uit. En dat wordt klakkeloos ingeleverd. Dus niemand leert meer kwaliteit essays schrijven.
Ja.
En als je die scope iets verder oprekt in na 10 jaar... ja, dan wordt het wel een probleem, want dan kan niemand meer fatsoenlijk iets afleveren.
Ja. Ja, dus daar gaan we het ook over hebben in de volgende afleveringen, dames en heren. Van waar gaat het nou om? Waar gaat het nou? Waar gaat het leven nou om? Ja. Ja. En we hebben een hele lijst van onderwerpen. We gaan even kijken of...
Het idee is zeg maar om deze dialoog die wij nu hebben, hè, waar we ook niet direct het antwoord weten, want daar gaat een ethisch gesprek niet over. Het gaat vooral om al die verschillende gezichtspunten te ontdekken, manieren van kijken te ontdekken en te exploreren. Jezelf te verbreden in hoe voelt het nou voor mij echt?
Ja.
En we willen eigenlijk in de komende afleveringen dit gewoon blijven doen. En jullie ook meenemen in manieren van nadenken, manieren van kijken, waar je hopelijk ook in de praktijk wat aan hebt.
Ja. Mooi. Nou, vond je dit nou een mooie aflevering en vind je dat meer mensen hier mee bezig moeten zijn en naar ons zouden moeten luisteren? Beoordeel dan deze podcast in je streaming service waar je hem geluisterd hebt.
Marketing crap.
Ja, maar het is wel. Ja, het is wel relaxed, want dan luisteren wel meer mensen naar onze podcast. Ja. Dat is natuurlijk leuk. Meer.
Ja. We kunnen hem ook gewoon met mensen waarvan je denkt, goh, die hebben hier echt wel aan.
Ja, precies. Ja. Ja. En je kunt ook een berichtje achterlaten. Dat kan denk ik ook in Spotify, Apple podcast.
Geen idee. We zetten onze contactgegevens in de show notes, dus voel je vrij.
Precies, we vinden het heel leuk om vragen te krijgen of om onderwerpen of als je een andere invalshoek hebt of als je...
Mooi dilemma. Ja,
ja, precies. Dus mail ons en tot de volgende keer.
Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.